Denk groter is vandaag het thema. Tegenover mij Nienke Meijer. Vandaag gaan we het over onderwijs hebben. En waar we mensen eigenlijk voor opleiden. Ook een heel belangrijk facet van dat podcast waar ik mee bezig ben. Nienke, allereerst heel erg leuk dat je mee wil werken hieraan.
Ja, lijkt me hartstikke mooi.
Ja, zou je je kort kunnen voorstellen even?
Ja, Nienke Meijer, voorzitter van het college van bestuur van de Fontys Hogescholen. Ik werk hier inmiddels ruim 9 jaar. Daarvoor 20 jaar altijd in de uitgeverijwereld gewerkt. En deze fantastische overstap naar het onderwijs gemaakt, waar ik echt geen dag spijt van heb. Omdat je werkt eigenlijk aan de toekomst van Nederland. En dat vind ik een enorme mooie drijfveer.
Oké. En dat ben je nu hoog in de boom gekomen natuurlijk, als voorzitter van het college van bestuur. Ik raakte heel erg geïnspireerd door jouw nieuwjaarsspeech die je daarom ook mocht geven. Had je een aantal hele interessante dingen die je daarin vertelde. Dat was onder andere dat je mensen eigenlijk wil opleiden tot het leiden van een betekenisvol leven. Klopt dat een beetje wat ik zo zeg?
Ja, absoluut. Nee, ik denk wat het allerbelangrijkste is, niet alleen voor onze studenten, maar voor iedereen, dat je een betekenisvolle plek in de samenleving kan hebben. En dat klinkt natuurlijk allemaal als heel grote, mooie vergezichten. Maar wij kunnen dat hier in het onderwijs ook daadwerkelijk waarmaken. En ik vind echt dat het belangrijk is dat wij al onze studenten perspectief meegeven om hun eigen samenleving te kunnen vormgeven. Daar op eigen kompassen, met eigen regie ook invulling aan te kunnen geven. En daarmee ze eigenlijk op te leiden met hun eigen talenten en te kijken op welke manier ze invulling aan hun eigen passie en hun eigen purpose kunnen geven. En dat is iets waar ik denk dat het onderwijs nog veel meer aan zou kunnen doen. En sterker nog, wat de samenleving ongelooflijk hard nodig heeft.
Oké, en ik vind dat wel interessant, want ik ben van de zomer dan afgestudeerd en ik heb een financiële studie gedaan. Ik heb eigenlijk ook naar het onderwijs altijd heel erg gekeken op een financiële manier. Dat het was om later een mooie baan te krijgen, zodat je leuke dingen kon gaan doen. Als ik daarin terugkijk, denk ik van, dan was ik eigenlijk wel heel erg bezig met mezelf als productiemiddel neer te zetten. En als je het balanstechnisch of in de resultatenrekening kijkt, dan zou je arbeid natuurlijk ook op die manier kunnen zien. In hoeverre zetten jullie dat, is dat belangrijk binnen het onderwijs waar je mensen naartoe brengt? Want je levert natuurlijk ook de nieuwe generatie op de arbeidsmarkt af.
Ja, nou, ik vind het wel mooi dat je het zo zegt. Want ik zeg niks te aanzien van jouw eigen studententijd. Je hebt het vast ook heel leuk gehad dat je niet alleen maar jezelf hebt opgeleid als productiemiddel.
Ik heb me zeker vermaakt.
Dus, ja, nee, daar ging ik al een beetje vanuit. Overigens, dat is ook wat ik enorm stimuleer bij studenten, om vooral maximaal het uit je studententijd te halen en vooral niet te proberen het precies 4 jaar af te maken, maar veel dingen erbij te doen. Maar ik vind, zoals je het beschrijft, vind ik echt, echt bijna armoede. Dat als je je studententijd het gevoel hebt dat je wordt opgeleid tot productiemiddel of productieonderdeel van de samenleving en puur in een financieel-economische setting. En uiteindelijk denk ik dat we, als ik kijk naar de afgelopen 10 jaar, was er echt een trend in Nederland om het op die manier te zien. We hadden prestatieafspraken gericht op rendementen, hoe sneller afstuderen, hoe beter. Puur opleiden voor de arbeidsmarkt, de arbeidsmarkt van vandaag. En uiteindelijk denk ik, dat is gewoon puur korte termijn en daarmee ook niet duurzaam. Ook niet duurzaam voor de mensen zelf, maar ook niet duurzaam voor de samenleving. En in mijn ogen is het essentieel dat we studenten opleiden met een perspectief voor datgene wat je in jouw leven ooit zou willen gaan bereiken in bijdrage aan de samenleving. En er kan ook absoluut een economische perspectief in zitten. Want de samenleving is natuurlijk ook een economisch perspectief, maar niet alleen. Het gaat ook om het sociaal perspectief, ook het maatschappelijk perspectief. En het gaat dus heel erg over jouw eigen ontwikkeling daarin. In mijn ogen leiden wij studenten op om uiteindelijk die plek in de samenleving te kunnen vinden. En betekenisvol kan op allerlei manieren zijn. En natuurlijk heb je daar wel ook het arbeidsmarktperspectief voor ogen. Want op het moment dat je mensen opleidt die eigenlijk geen baan kunnen vinden, ja, dan is de vraag of ze nog het gevoel hebben dat ze betekenisvol kunnen zijn. Maar als dat je enige leidraad is, dan vind ik dat we eigenlijk veel te beperkt opleiden.
Ja. En is dat dan iets wat wel heel erg veranderd is? Want je hebt tegenwoordig de 21st century skills ook. In de vorige eeuw was het misschien ook nog wel een heel stuk anders op de arbeidsmarkt. Dat we wel veel meer wisten ook waar we mensen voor opleiden. Dat de vakken waar je voor opgeleid werd aan het begin van je studie daarna ook nog bestonden. De wereld verandert misschien heden ten dagen veel sneller. Zijn dat dingen die daar in die trend mee veranderen? Of heb je zoiets van, ja, we doen dat, eigenlijk moeten we dat altijd al in veel bredere context zien?
Ja, beide. Dus aan de ene kant zien we dat de samenleving natuurlijk echt door de digitalisering ongelooflijk veel sneller verandert. En eigenlijk de enige constante is verandering. En als ik heel eerlijk ben, we zien dat de samenleving steeds onvoorspelbaarder wordt. Dus datgene waar je misschien 50 jaar geleden echt nog wel iets kon voorspellen aan de hand van allerlei prachtige parameters hoe de economie eruit zou gaan zien, is gewoon allang niet meer aan de orde. En als jij 3 maanden vooruit kan voorspellen, ben je eigenlijk al een enorme whizkid. Dus het gaat er veel meer om hoe je, dat is een mooie term, agile kan zijn of veerkrachtig kan zijn. En hoe jij kan omgaan met veranderingen. En de 21st century skills, die helpen jou eigenlijk om eigenlijk op 2 manieren. Aan de ene kant van hoe hou je lol in het leren en voortdurend zelf veranderen, voortdurend op zoek te zijn naar nieuwe dingen. En het andere helpt het je dat hoe jij kennis kan vergaren en die combineren met de kennis die je al hebt. We hebben bijvoorbeeld onze hogeschool ICT. Als er 1 vakgebied is waar de veranderingen ongelooflijk snel gaan, is dat bij ICT. Die hebben eigenlijk niet een heel vast curriculum wat voor 4 jaar is vastgesteld. Maar daar zijn studenten en docenten zijn eigenlijk voortdurend bezig om te kijken wat zijn de veranderingen, wat kan ik daarvan leren. En zitten meer in een gezamenlijke leersituatie dan dat ze het ouderwetse systeem hebben van een docent voor de klas en studenten in de collegezaal. Nou, volgens mij dat soort veranderingen zijn eigenlijk aan de basis van de dingen die we moeten doen in het onderwijs.
En dat is wel echt iets van deze tijd? Of is dat iets wat vroeger ook al had kunnen spelen?
Het is echt van deze tijd. Want we leiden eigenlijk nog steeds op zoals eigenlijk het standaardproces was in de industriële revolutie. Toch het pakketje student komt binnen, gaat via een vast programma door het onderwijs heen en krijgt zijn diploma en is klaar om een baan te gaan doen. En het werkt niet meer zo in de productie van bedrijven. Het werkt dus ook niet meer zo in het onderwijs. Maar voordat je het onderwijs echt veranderd hebt, zijn we echt wel een tijdje verder. Dus wat ik heel graag wil bij Fontys is dat we experimenteren. Hoe zou het anders kunnen? En daarvan leren en vervolgens stap voor stap toch nieuwe vormen van onderwijs uitrollen.
En iets wat je daarin volgens mij meeneemt zijn de woorden passie en purpose. Voor individuele studenten eigenlijk, waar we dan op zitten. Juich jij dan ook heel erg toe dat mensen eigenlijk zelf kijken van waar kan ik mijn passie in vinden? Of vroeger was het natuurlijk heel erg, je ging iets studeren ook, waar dadelijk een baan in te vinden was. Begint dat dan ook te draaien?
Nou, eigenlijk beide. Want als ik heel eerlijk ben, vroeger ging je of studeren waar een baan was, maar of ook wat je gewoon leuk vond. Je merkte eigenlijk dat inmiddels heel veel ouders veel meer sturen op van ga godsnaam een studie doen waar je een baan mee kan krijgen. Terwijl ik denk van, natuurlijk moet je daar ook naar kijken. En tegelijkertijd, als je niet je passie en je purpose volgt, dan is die studie niet zo leuk als die zou kunnen zijn. En uiteindelijk kom je toch een ander soort banen terecht, waar je eigenlijk altijd je hart had liggen. Ik vind als onderwijs, ons allerbelangrijkste doel is A, hoe creëren we een omgeving waarin studenten kunnen experimenteren, waarin ze fouten kunnen maken, daarvan kunnen leren, hun talenten ontdekken en daarmee ook hun purpose ontdekken. En eigenlijk in een omgeving komen waar ze eigenlijk van alles kunnen uitproberen. Want dat is de manier om je purpose te vinden. En vervolgens, als je dan denkt van nou, dit is wel wat ik graag zou willen, een stuk zelfvertrouwen hebben om het ook gewoon te gaan doen.
En wat zijn dan concreet dingen waarin dat naar voren komt? En onderscheiden jullie daar ook nog in ten opzichte van andere hogescholen, universiteiten?
Nou ja, wat ik echt heel erg belangrijk vind, is dat wij eigenlijk al onze studenten niet zozeer opleiden met de 21st century skills, maar wij noemen het tech skills. En tech is dan technology, entrepreneurship, creativity. Het is in het Engels, want ik had eerst de Nederlandse afkorting, maar dan krijg je gewoon TOC. Dat heeft toch een beetje een soort kippengevoel. Dus we hebben uiteindelijk gezegd, we maken er tech van.
Ja.
Maar dan tech for society. Dus hoe kan je met technologie, ondernemerschap en creativiteit jouw purpose ontdekken met datgene wat je wilt bijdragen aan de samenleving. En dat zit echt in al onze curricula. Dus als jij bij ons verpleegkunde studeert, krijg je een grote dosis robotica mee, omdat je dadelijk toch met een zorgrobot aan het bed staat. Maar er worden ook de discussies gevoerd over ethiek, over filosofie en over datgene wat jij wil bijdragen dan aan de zorg. Datzelfde geldt voor de economieopleidingen, waar we natuurlijk heel veel bezig zijn met circulaire economie, met duurzaamheid. Maar ook met artificial intelligence, ook met 3D-printing en e-fulfillment. Op welke manieren dat allemaal samengaat in eigenlijk het ontwikkelen van nieuwe vakgebieden en daarmee van ook nieuwe doelen voor studenten.
Oké, en dat vind ik wel interessant. Ik heb het in de eerdere podcast ook over het creëren van aandeelhouderswaarde gehad. Waarvan ik denk dat we nu naar een veel breder begrip moeten gaan. Een mooi format wat daar ook voor geboden wordt is de SDG's, de Sustainable Development Goals van de VN, die daar een veel breder perspectief voor geven dan alleen economische waarden. Is dat ook wat jullie daarin gebruiken?
Absoluut. En wel mooi dat je dat noemt. Ik ben een enorme fan van Jeroen Smit, die daar heel erg mee bezig is. De schrijver van De Prooi en is nu bezig met een boek over Unilever. Met hem ook een aantal discussies gehad. Hoe kan je de SDG's eigenlijk echt incorporeren in het onderwijs? Want dat is de enige manier om ervoor te zorgen dat het als een vanzelfsprekend onderdeel is van ieders leven. En dat je daar ook naar gaat werken. En heel concreet hebben wij nu, en dat is eigenlijk, ik weet niet precies wanneer je dit gaat uitzenden, maar het nieuwtje is dat op 9 mei wij met de Vereniging Hogescholen, alle hogescholen, de SDG-charter hebben ondertekend. Waarmee wij beloven dat in alle curricula van alle hbo-studenten de SDG's een vanzelfsprekend onderdeel gaan worden. En heel concreet gaan we dan een site lanceren met SDG-stageplaatsen. Zodat je als student ook een stageplaats kan gaan doen bij een bedrijf gericht op het realiseren van die SDG-doelen. Zodat je niet alleen maar het leert in je studie, maar dat ook dagelijks vervolgens in praktijk kan brengen bij een bedrijf. En volgens mij zijn dat dingen waarmee je iets wat een papieren tijger zou kunnen zijn, ook gewoon echt in praktijk brengt.
En merk je dan ook dat, want dit is vanuit de student, jij probeert mensen op te leiden naar een breder perspectief.
Ja.
Maar merk je ook, want bedrijven worden natuurlijk uiteindelijk, zitten daar aandeelhouders achter. Bij kleine bedrijven waar de aandeelhouders nog bekend zijn, is dat misschien wat makkelijker om daar wat breder naar te kijken. Als ik zelf beleg, dan zie ik in mijn bankieren-app alleen het bedrag hoger en lager worden. Daar zit geen enkele vorm van bredere stakeholderwaarde in. Dus als ik in een Unilever beleg, dan zit daar nog een fonds tussen of een breder pakketje. Denk je dat daar bedrijven daar ook echt op zitten te wachten? Of,
eigenlijk twee dingen. Laat ik zeggen, wat ik zie is dat steeds meer bedrijven hier serieus werk van maken. En daarmee echt hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen. DSM, ook Unilever, zij proberen natuurlijk echt wel stappen hierin te maken. Je ziet ook wel de ingewikkeldheden dan inderdaad, of dan de aandeelhouders daar ook in mee willen gaan, of dat het sommige dingen voor tijdig stranden. Maar het is een beweging die volgens mij niet meer te stoppen is. En ik ben optimist van aard, dus ik geloof ook dat die niet meer te stoppen is. Wat ik nog veel belangrijker vind, is dat die grote bedrijven ook zien dat de jonge generatie dit zelf echt belangrijk vindt. Dus als jij een aantrekkelijke werkgever wil zijn, dan kan het niet anders dan dat je serieus werk maakt om duurzaamheid, SDG's, langetermijn focus daadwerkelijk in jouw bedrijfsstrategie te verankeren. En dat niet alleen maar voor de bühne te doen in je jaarverslag, maar ook te laten zien hoe je dat echt doet. Want de jonge, veelbelovende talenten die van de universiteit en hogescholen komen, die prikken er zo doorheen als het alleen maar een PR-verhaaltje is.
Ja.
Dus ik denk, en weet je, de allerbelangrijkste voor bedrijven is de war on talent. Daar draait de economie dadelijk op. Het gaat niet meer om of je de beste producten hebt of het meest efficiënt georganiseerd bent. Het gaat om of jij de beste mensen hebt. En de beste mensen die gaan kiezen dadelijk voor bedrijven die purpose ook daadwerkelijk als basis in hun in hun hele bedrijf hebben. Dus dat gaat volgens mij tractie geven. Zowel aan de studentenkant als aan de bedrijvenkant. In ieder geval ga ik proberen dat zo vaak mogelijk uit te dragen, waardoor ik ga proberen dat het ook zo gaat werken.
Ja, want dat is eigenlijk ook wat je dan in de curricula probeert te verwerken. Dat mensen daar ook de kennis van hebben. Dus ja. dat mensen daar weten hoe ze daarmee om moeten gaan en dat ze ook beseffen wat er speelt. Dat er ook bepaalde problemen op globaal niveau spelen, denk ik.
Nee, het is kennis hebben en het is ook ervaren. En vervolgens ook zorgen dat ze de impact hebben en het zelfvertrouwen hebben om dit ter discussie te stellen bij de bedrijven waar ze stage lopen of afstuderen of vervolgens een baan krijgen.
Ja, maar jij noemt dat de war on talent. Jij zegt het draait erom dat wie de beste mensen heeft. Mm-hmm. Tegelijkertijd is er een hele beweging gaande waarin we ons afvragen of mensen niet overbodig worden. Technologische revolutie hebben we überhaupt over, laat zeggen, 20 jaar, is het werk er nog wel? Dat zou daar vol tegen ingaan eigenlijk.
Nou, het is wel goed dat je het zegt. Want er zijn eigenlijk twee aspecten aan. Er is een McKinsey-studie gedaan dat we zien inderdaad dat er 1,3 miljoen banen in Nederland gaan verdwijnen. Maar dat er ook weer 1,4 miljoen banen bij gaan komen. Alleen is dat niet één op één hetzelfde profiel. Dus daarvoor is het ongelooflijk belangrijk om mensen te reskillen en te zorgen dat eigenlijk het profiel van de medewerkers past bij de banen die er nodig zijn. Het tweede is dat je, en dat zie je bijvoorbeeld bij DAVO, het World Economic Forum heeft daar veel over gepubliceerd afgelopen jaar, dat de War on Talent veel breder is dan alleen maar Nederland. Je ziet eigenlijk, de War on Talent is een mondiale oorlog bij wijze van spreken. Ik hou overigens niet van het woord oorlog in deze, want het zou niet een strijd moeten zijn, maar misschien meer een competitie. What's in a word, maar het klinkt toch anders. En dat het dan, laat ik zeggen, ik zou ook nog met je discussie aan willen van of het altijd gaat om betaald werk willen hebben. Of dat je ook kan zeggen, ik kan ook betekenisvol zijn in vrijwilligerswerk, op een andere manier een bijdrage te kunnen leveren aan de samenleving. Maar het laatste wat ik echt essentieel vind, dat wij technologie veel te vaak zien als vijand. Als vijand van ons mens zijn of vijand van ons werk. Terwijl we technologie zouden moeten inzetten om nieuwe banen te creëren. Om op een andere manier te kunnen leven en technologie ondersteunend is aan ons mens zijn, in plaats van dat ze het overnemen. En dat is volgens mij de echte discussie die we moeten voeren met elkaar.
Ja, dat is wel interessant. Ik denk dat je dat met zelfrijdende auto's bijvoorbeeld ook ziet, waar heel veel angst voor is. Ik geloof dat ze het in India zelfs tegenhouden, omdat het te veel banen gaat kosten. Vind je dat dan ook een mooi voorbeeld waarin er op de verkeerde manier naar gekeken wordt?
Ja, in feite op het moment dat je technologie probeert te stoppen die er is, ben je het verkeerde gevecht aan het voeren. En weet je, een van de dingen waar ik me echt heel erg druk over maak, en dat kwam ook in mijn nieuwjaarsspeech terug, is sociale cohesie. En wat je ziet is dat de sociale kloof in Nederland alleen maar groter wordt. De sociale kloof tussen degene die de haves en de have-nots, of de cans en de cannots, degene die wel de skills hebben, degene die het niet hebben. Maar ook degene die zich betrokken voelen en degene die zich niet meer betrokken voelen. De connected en de disconnected. En op dit moment, of het nou de gele hesjes zijn of de enorme politieke verkeerde ommezwaai die er nu lijkt te gebeuren op dit moment, zie je dat er steeds meer mensen zijn die zich niet gehoord voelen. Die zich niet betrokken voelen bij datgene wat er in Nederland gebeurt. En dan wordt technologie een angstbeeld. Want ook zij hebben het gevoel vaak van technologie neemt onze banen over. Of technologie zorgt ervoor dat wij niet meer datgene kunnen doen wat we willen doen. Als we die angst kunnen omkeren in Nederland en ervoor zorgen dat technologie eigenlijk mensen verbindt, dan krijg je een heel ander soort manier van met elkaar omgaan. En in plaats van het hebben over Internet of Things, moet je het hebben over Internet of People.
Ja.
En technologie kan verbinden, technologie kan ons mens zijn versterken en technologie kan ook banen creëren. Dus als je je gaat verzetten tegen zelfrijdende auto's, dan zit je precies op het verkeerde. Als je gaat kijken van op welke manier kunnen zelfrijdende auto's eigenlijk nieuwe markten, nieuwe banen, nieuwe business, nieuwe samenleving creëren. En wat heb je daar dan voor werk in? Of betekenisvol werk? Kijk je met een heel ander perspectief en ga je gewoon nieuwe mogelijkheden zien.
Ja, want het zou heel interessant kunnen zijn als die taxichauffeurs die dan niet meer nodig zijn, of de buschauffeurs die niet meer nodig zijn, bijvoorbeeld meer tijd zouden door kunnen brengen in de verzorging van hun ouders bijvoorbeeld.
Of, precies.
Of noem het allemaal maar.
Ja, of überhaupt zorgen dat er mensen weer een beetje contact hebben met elkaar. En dat kan in de zorg zijn, waar we een enorm tekort hebben. We hebben een enorm tekort bij leraren, het lerarentekort. We hebben een enorm tekort gewoon aan handjes in de thuiszorg. En mensen die langer thuis blijven wonen, maar een enorm gevoel van eenzaamheid hebben. Er zijn ontzettend veel manieren waarop we mensen eigenlijk heel hard nodig hebben.
En denk je dat dat echt een andere manier van denken moet gaan zijn? Die we daarvoor nodig hebben? Want nu is het heel erg vraaggestuurd. We hebben die mensen nodig binnen het financiële systeem. Terwijl we daar iets meer gaan kijken ook naar... laten we dat aanpakken als kans. Maar dat betekent niet per se dat dat ook geld oplevert.
Ja. Nee, ik vind het wel interessant om na te denken van wat is de rol van geld nu uiteindelijk? Dat gaat veel verder dan visie over onderwijs. Hè? Dus, gisteravond was ik bij een boekpresentatie van Ruben van Zwieten, de predikant van de Zuidas. En hij heeft een boek geschreven, De Nieuwe Elite. Waarbij het woord elite iedereen echt direct bukkeltjes krijgt ongeveer. Maar zijn boodschap, en die was zeer terecht, is van... We zien door de grote vermogensverschillen, die ook alleen maar groter worden... En we zien door de enorme kansenongelijkheid in Nederland... dat daar eigenlijk de samenleving door dysfunctioneert... en eigenlijk steeds ingewikkelder gaat worden. En dat je eigenlijk als samenleving of als elite in de samenleving... zou moeten zeggen, oké, maar hoe ga je daar dan mee om? Hoe ga je dan zorgen dat die inkomensverschillen niet zo groot worden... en dat je op een andere manier gaat praten over geld en werk dan we nu doen?
Ja, en... ik vind dat wel interessant, want zo wordt er dus heel erg angstig gekeken naar technologie. Terwijl iemand die jij ook aanhaalde in jouw nieuwjaarsspeech, Jury van Geest, heeft een keer onwijs mooi verwoord, vond ik tenminste, dat was voor mij wel een openbaring. Wat technologie eigenlijk integraal doet, is van schaarste overvloed maken. En volgens mij als we dat beter gaan benutten, dan kun je veel meer gaan kijken ook naar hoe je de mensen op een betekenisvolle manier in kan gaan zetten. En... jij haalde daarbij de mensgerichte economie ook aan. Vertel ik dat een beetje goed zo? Of?
Ja, nee, klopt helemaal.
Hoe denk je dat we dat dan gaan doen? Want we hadden het nu een beetje over die individuele... Hoe dat vanuit individueel perspectief gaat. Als je het gaat hebben over mensgerichte economie... dan gaan we natuurlijk veel meer naar een beetje de andere kant op kijken. Hoe gaan we daadwerkelijk naar een systeem... waarin we die betekenisvolle mensen ook nodig hebben?
Ja. Nee, ik ben een enorme fan van Jury. En als er iemand echt een hele mooie visie heeft over hoe de technologie er over 10 jaar uit zou kunnen zien, dan is hij het wel. En ik denk met kennis van mensen zoals Jury, en er zijn ook wel anderen die daar echt vooruit lopen, zouden moeten kijken van hoe creëren daarmee dan een ander soort samenleving. Of eigenlijk wat je zelf zegt, een ander soort systeem. We zitten echt vast in ons huidige systeem. En wat wij dan steeds noemen in een denktank waar ik zit, de Buitenbordmotorclub, gaat over van, we zitten in een systeem van polderen. En proberen daar consensus in te bereiken. En dat systeem is eigenlijk vastgelopen. Kijk naar het klimaatakkoord, wat een drama is. Pensioenakkoord, wat er niet is. Eigenlijk zie je dat de manier zoals we Nederlandse samenleving zouden willen organiseren, gewoon niet meer werkt. Wat je nodig hebt, is prototyping. Zorg dat je met experimenten dingen op een andere manier gaat inrichten. Waarmee het gaat over prototyping, waar je belangenoverstijgend gaat werken. Met bedrijven, met mensen. En als laatste gaat het daarover van, als je met dat soort experimenten bezig bent, hoe zorg je dat het gaat over de mensen? We denken veel te veel in systemen. We denken in... papieren, projectplannen, stuurgroepen, klankbordgroepen. En we vergeten eigenlijk dat het gewoon gaat over mensen en over purpose. Over individuen, maar ook over bedrijven die daarmee bezig zijn. En de mensgerichte economie begint eigenlijk van... ja, maar wat betekent het nu voor mensen? Als ik het heb over onderwijs, om het heel concreet te maken... ik kan hier een fantastisch mooi verhaal verhouden over het onderwijssysteem... en waar wij voor opleiden uiteindelijk en hoe dan de wereld eruit zou zien... Ik kan een half uur vertellen zonder het woord student te gebruiken. Terwijl het uiteindelijk gaat van... maar wat is datgene waar het echt om draait hier... is dat die 45.000 studenten die bij Fontys zitten... allemaal individueel het gevoel hebben dat zij... als ze hier weggaan... daadwerkelijk impact kunnen maken in de samenleving. Dus je moet eigenlijk zorgen dat je alle discussies omdraait. Nou, volgens mij is dat een eerste stap. En vervolgens zou je met elkaar moeten zeggen als je dat omdraait... en hoe zorgen dan dat je langetermijnperspectief... veel meer gericht op waarde creëren in plaats van op korte termijn winst. Ja, dan ga je op zeg maar systeeminterventies dingen anders doen. Nou, en ik denk dat we aan het begin staan om daarmee in Nederland echt nou, echt stappen te gaan maken.
Ja, want iets wat daar natuurlijk in voorkomt is onder andere de klimaatproblematiek, wat je net zelf ook al aanhaalt daarin. Dat zit natuurlijk niet in de kostprijs verwerkt, waar we het over gehad hebben. Eerder al in andere podcasts dat die externaliteiten niet in de kostprijs terugkomen, zoals Tony Chocoloni dat mooi doet met arbeidskosten van chocoladeslaven eigenlijk in andere landen. Klimaat wat niet verwerkt is in allerlei zaken. Leid je dan ook mensen op om dat veel breder te bekijken in die zin?
Nou, ik zou willen dat wij al onze mensen zo gaan opleiden dat ze dit kunnen. Ik zou iets te enthousiast en optimist zijn dat als te zeggen dat we dat nu al doen. Maar wat ik probeer vanuit mijn rol is van hoe zorgen dat we stap voor stap dat zaadje planten in het onderwijssysteem. En ik zie gewoon hele mooie voorbeelden van docenten die ditzelfde gedachtegoed hebben en dat daadwerkelijk al in hun lessen meenemen. Ja, dus we hebben hier een minor circulaire economie waar het precies over dit soort dingen gaat. Waar studenten worden opgeleid om het als vanzelfsprekend te zien hoe je SDG's, hoe je eigenlijk alle zaken die te maken hebben met duurzaamheid en klimaat als vanzelfsprekend meeneemt in het systeem voor welk werk je ook gaat doen.
En dat valt ook allemaal binnen die mensgerichte economie?
Ja, in mijn ogen wel.
Hoe breed is dat?
In feite kan je people and planet niet los van elkaar zien. En op het moment dat we Planet alleen maar zien als een probleem wat we voor de toekomst moeten oplossen, dan blijf je eigenlijk hangen in de oude paradigma's. Daar verschijnen natuurlijk ook alle artikelen nu over, maar zolang wij eigenlijk alle klimaatproblemen voor ons uitschuiven, en dat is wat we gewoon aan het doen zijn nu, door überhaupt geen besluit te nemen en vervolgens plannen die er liggen waarvan we nu al weten dat ze niet voldoende zijn. Dat is toch een beetje de politiek van na mij de zondvloed. En op het moment dat we dat niet kunnen doorbreken met elkaar, en dat is wat ik hoop dat onze studenten meekrijgen, maar wat ik vind dat eigenlijk iedereen in Nederland, zeker iedereen die op een positie zit waar je impact kan hebben, het niet mag laten gebeuren. En daarom zeg ik, people and planet kan je niet los van elkaar zien. Want je leidt mensen op die eigenlijk aan hun eigen toekomst moeten kunnen bouwen. En niet een toekomst van hoe lossen we de problemen op, maar een toekomst van hoe kunnen we met de opgeloste problemen echt een nieuwe toekomst bouwen.
En daarvoor moet die kloof natuurlijk wel gedicht worden. Voordat je kan gaan samenwerken, kan er natuurlijk geen kloof bestaan tussen mensen.
Nee, dus ik denk echt, en als je het andersom redeneert, het is iets wat mensen ook bindt. Dus het helpt ook om op die manier mensen weer dichter bij elkaar te krijgen als je het gevoel hebt dat je aan dezelfde dingen aan het werken bent en dat je ertoe doet. En datgene wat er gebeurt, dat je dat herkent en dat het jou ook helpt voor jouw eigen toekomst. En dat is een beetje mijn aanklacht is een groot woord, maar ik vind eerlijk gezegd dat we in Nederland het gewoon laten gebeuren nu om onvoldoende actie te ondernemen om de problemen van de toekomst echt op te lossen.
En wat zijn in jouw ogen de problemen van de toekomst? Iets als een klimaatprobleem, dat is natuurlijk heel erg op de voorgrond op het moment. Is dat iets wat jij ook heel erg als het probleem van de toekomst ziet? Of is dat veel breder dan dat?
Nee, ik denk dat het breder is. Ik denk eigenlijk dat we een probleem hebben in de samenleving. Dat we door al het gepolder vooral bezig zijn met praten en eigenlijk onvoldoende de dingen doen die er echt moeten gebeuren. En klimaat is er één van. Een ander beeld hebben over economie en financiën en hoe je om wil gaan met je economische ontwikkeling zoals aandeelhouderswaarde is er ook één van. En in mijn eigen vakgebied, ik denk dat we met het onderwijs veel te langzaam nu ontwikkelen om nieuwe generaties op een andere manier te laten denken wat er nodig is. Dus ik zie gewoon een grote impasse en handelingsverlegenheid. En dit is ook waarom ik hier zo, zeg maar, vol passie en vol energie in wil. Want ik denk dat je gewoon met een aantal mensen niet alleen moet praten, maar moet doen. En gewoon moet laten zien hoe het ook anders kan.
En merk je bij de studenten dan ook dat, dat zij dat ook willen?
Ik merk bij heel veel studenten dat ze het ook willen. Ik spreek natuurlijk niet al mijn 45.000 studenten iedere dag. Dus er zijn er vast een aantal die zeggen van, nou, leuk verhaal, maar laat mij gewoon lekker vanavond naar de kroeg gaan. Maar zeker, ik spreek natuurlijk veel de studenten in de studentenfractie of die bestuurlijk actief zijn. En daar merk ik echt overal dezelfde passie. Maar ook wel de zorg van, ja, maar wat betekent het nu? Hoe gaan we dit dan nu echt voor elkaar krijgen in het huidige systeem? Dus ik vind dat generaties hier ook samen moeten werken. Want je kan niet zeggen, we laten het alleen maar van de huidige studentengeneratie afhangen. Het gaat er juist om dat de generatie die nu op impactvolle positie zit, samen met de jonge generatie het oppakken. En zorgen dat Nederland gewoon inderdaad voorloper is om te laten zien dat het ook anders kan. In plaats van ergens in de middenboot hangen.
Ja, dat gebeurt natuurlijk nu wel. We staan
absoluut,
geloof ik, allemaal onderaan de lijstjes.
Dat is toch dramatisch. Kom.
Ja, terwijl als Nederland natuurlijk wel heel vaak aan de top hebben gestaan ook. Helaas met voetbal ook niet meer, maar een hele andere discussie. Wat ik wel interessant vind, want stel je doet dat, alle studenten, en ik ben zelf ook heel ambitieus. En dan kom je daar op een gegeven moment aan, na je studententijd heb je 5, 6 jaar gestudeerd of zo, sommigen in 4. En dan kom je daar aan bij een grote club en dan wil je het daar gaan maken, breder niveau impact gaan maken. En dan zegt het bedrijf, ja, leuk, je komt net binnen. Je gaat gewoon doen wat wij zeggen. Of zie jij dat heel anders?
Nee, ik vrees dat het in praktijk wel zo werkt. En dan hoop ik eigenlijk 2 dingen. A, dat wij studenten zo hebben opgeleid dat ze zoveel zelfvertrouwen hebben dat ze zich niet uit het veld laten slaan door de eerste tegenslag. Sterker nog, dat ze door tegenslagen eigenlijk maar nog sterker worden om hun purpose te willen volgen. En eigenlijk net zoals jij zelf gewoon een keuze maken om iets heel anders te gaan doen wat wel past bij datgene wat je wil doen. En een werkgever zoekt die daar oprecht mee bezig is. En tweede is, ik denk als we het hebben over weer verbindingen maken, hoe zorgen dat we de groep die hier echt serieus iets mee wil, op een of andere manier aan elkaar weten te verbinden en een beweging mee kan opzetten. Dus dan vind ik dit soort podcasts die jij nu maakt, en ik zie op een aantal andere plekken ook media, andere vormen zorgen om dit gesprek te kunnen voeren. En op het moment dat de groep maar groot genoeg is, gaat het ook keren, dat kan niet anders.
Ja, want het bewustzijn begint wel echt te komen. Hè? Dat is, ik zat er laatst zelf ook over na te denken. Bijvoorbeeld over vliegen, wat heel concreet is. Dat ik daar 1 jaar geleden nog helemaal niet zo mee bezig was. En dat ik daar nu veel bewuster mee omga. En als ik in het vliegtuig stap ook denk van, moet ik dit wel doen? Dan uiteindelijk ga ik af en toe toch. Want dat hoort er ook bij.
Het leven is ook leuk. Dus.
Ja, en je leeft ook in een bepaald systeem, denk ik. Waarin je ook wel op vakantie wil blijven gaan als mijn vrienden ergens naartoe gaan. Dan kan ik wel zeggen, ik vlieg niet, maar dan zit ik thuis en zij daar. Dus dat kan ik ook niet veranderen. Dus ergens zit er ook wel een punt waar je wel verandering kan aanmaken. En denk ik ook jezelf niet te veel moet beletten.
Nee, dat is ook. Kijk, je hoeft ook niet eenzaam een hutje op de hei te gaan zitten en te overpeinzen hoe het leven anders zou kunnen zijn. Dat is lijkt me ook heel ongezellig. Maar je zou wel met de vrienden met wie je gaat kunnen nadenken van, jongens, we willen eigenlijk niet meer vliegen. Wat zou nou alternatieven kunnen zijn om hetzelfde te kunnen bereiken? En je zal zien, dadelijk zitten jij en jouw vrienden op allerlei posities bij allerlei bedrijven. En dan komt er iets langs, of een nieuwe start-up of iets anders, waardoor je wel van plek A naar B kan gaan zonder dat dat zo ongelooflijk impact heeft op het klimaat. Dus het planten van het zaatje, het je er bewust van zijn. En vervolgens, en dat is wel mijn actieve oproep naar iedereen, moet je er ook wat mee gaan doen. Want meningen hebben is 1. Maar hij telt pas eigenlijk als je ook daadwerkelijk actie gaat ondernemen. Dan is hij nog maar zo klein. En actie ondernemen altijd in verbinding met anderen. Want daarmee maak je tractie.
Ja, en jullie motto is dus ook denk groter. Je haalde dat in die nieuwjaarsspeech ook aan. Het essay van Herman Cenk Willink. Groter denken, kleiner doen. En het begint toch echt met dat kleiner doen eigenlijk. Hè?
Precies, precies. En dat is exact wat ik bedoel. Groter denken, omdat je wel naar het holistisch beeld kijkt van wat zou er moeten gebeuren. Maar vervolgens in kleiner doen dat ook daadwerkelijk wat gaat gebeuren, maar altijd in verbinding met anderen. Je hebt eigenlijk altijd een ander nodig om het beste in jezelf naar boven te halen. Het feit dat wij dit gesprek nu voeren, haalt meer in ons tweeën naar boven dan als je in je eentje voor de spiegel dit verhaal had gehouden.
Ja, dat is zeker waar.
Dus ik weet niet hoe jij voor de spiegel staat, maar dat meestal zegt hij weinig terug bij mij. Maar ik denk, en dat geldt voor alles. Dus wij krijgen pas bewegingen op gang op het moment dat je combinaties maakt met anderen. En dat moet je actief opzoeken.
Dat vind ik wel grappig, want daarin komt dat enterprise heel erg naar voren van dat tech. Wat zijn nou concreet dingen, als we dat echt even naar de praktijk vertalen hier binnen de Fontys, Waar dan ook mensen echt aan de gang worden gezet om echt mensen te stimuleren tot onder andere dat ondernemerschap.
Nou, langzamerhand zit eigenlijk bij iedere studie krijgen ze, ja, zeg maar, les in ondernemerschap, zover ze daar les in kan krijgen. Maar zijn er overal of minoren of hebben ze business challenges om je eigen bedrijf te starten, fictief met een aantal studenten. En erover na te denken hoe je dat bedrijf zou opzetten en waar je tegenaan loopt. En hoe je daar het bedrijf ook gaat vermarkten. Het zit bij de economische opleidingen. Maar het zit eigenlijk langzamerhand bij veel meer opleidingen. Omdat we zien dat iedere studie heeft eigenlijk dat ondernemerschap nodig. Als jij paramedisch doet, fysiotherapie bijvoorbeeld. Of je bent kunstenaar via een van onze kunstopleidingen. Als ZZP'er of op welke manier dan ook. Overal is ondernemerschap nodig. Maar voor mij is ondernemerschap altijd in combinatie met creativiteit. Want het gaat niet alleen maar van hoe kan je een mooi businessplan maken of hoe ga je daar veel geld aan verdienen. Maar eigenlijk waar het gesprek mee begonnen, het social ventures of social enterprises, dat is voor mij echt een vorm voor de toekomst. Dat je nadenkt van hoe kan ik en ondernemerschap op een goede manier neerzetten. Altijd in combinatie met technologie, omdat dat hetgene is wat nu schaalbaar gaat worden. En creativiteit, waardoor je nieuwe dingen gaat doen die ook impact op de samenleving kunnen hebben.
Ja, en dan krijg je dat eigenlijk wel samen. Dan komt dat hele begrip natuurlijk ook daarin naar boven.
Ja, nou, en wat mooi is, het geeft waanzinnig veel energie. Ik ben vaak bij de finales van die challenges. De zaal bruist van energie. En je ziet gewoon ook docenten daar heel enthousiast van worden. En je zou eigenlijk willen dat al die studenten gewoon hun prachtige ideeën vervolgens ook allemaal gaan doorzetten. Nou, dat doen ze niet allemaal. Maar ik hoop dan dat ik een zaadje heb kunnen planten waardoor ze, welke baan ze dan ook gaan doen, dat ondernemerschap vasthouden of misschien gewoon ooit een keer de sprong in het diepe doen en gewoon echt ondernemer worden.
Ja, maar heel veel ondernemerschap kun je natuurlijk ook binnen een bedrijf laten plaatsen.
Ja.
Jij bent natuurlijk zelf ook geen ondernemer, maar ik denk dat jij wel een hele ondernemende manier van werken.
Ja, dat vindt mijn omgeving het mij heel vermoeiend in dit soort dingen. Dus dat klopt wel, ja.
Oké, dus dat kan ook.
Ja.
En ook als je onderaan de ladder ergens binnen een bedrijf begint, dan is die ondernemerschap ook gewoon heel, die ondernemersgeest eigenlijk ook heel belangrijk.
Ja, en dat is een beetje waar we het net over hadden. Ik vind echt, als je bij een bedrijf komt en je ziet dat je jouw boodschap daar eigenlijk niet goed gehoord wordt, dat je dan voldoende ondernemend moet zijn om je vast daaraan te houden en toch proberen laat ik zeggen, naar de baas van het bedrijf gaan of naar wie dan ook, om je verhaal daar te doen. En dan zal je altijd zien dat er toch onverwachte dingen gaan gebeuren. Omdat je zelf vol passie en overtuiging bent dat je met de goede dingen bezig bent.
Ja, dat er toch uren voor beschikbaar worden gesteld. Of misschien budget ineens vrijkomt. Er veel meer mensen voor openstaan dan je eigenlijk aanvankelijk denkt.
Ja.
Zijn dat vaak dingen die mensen ook nog wel onderschatten, waar jullie in het onderwijs ook rekening mee proberen te houden?
Nou ja, een stukje durf en lef en gewoon proberen. En kijk, in Nederland hebben we wel een cultuur van je mag eigenlijk geen fouten maken. Terwijl je alleen maar kan leren door fouten te maken. Dus je moet het gewoon proberen en dan stoot je misschien 3 keer je neus, maar de 4e keer heb je een doorbraak. En dat is wat ik hoop dat studenten meekrijgen. Maar vooral eigenlijk meekrijgen als ze na een bedrijf werken om het op diezelfde manier te gaan doen. Dus meer eigenwijze mensen. En wat wij ook wel vaak zeggen van, je wil eigenlijk dat iedereen een soort competente rebel is. Dat is wat Nederland nodig heeft.
Ja, want met alleen rebelleren red je het natuurlijk niet.
Nee, een beetje competente is wel praktisch. Maar een beetje rebelleren gaat wel helpen om echt verschil te kunnen maken.
Zijn er mooie voorbeelden van rebellerende, competente mensen die jij kent? Misschien het Jurie van Geest.
Jurie valt daar zeker onder. Nee, weet je, ik denk eigenlijk dat er heel veel mensen in Nederland zijn die je competente rebel kan noemen. En sommigen verwoorden het wat netter, waardoor ze misschien wat minder rebels overkomen. Maar het gaat eigenlijk ook over hoe kunnen we die mensen zo met elkaar verbinden dat je een beweging op gang krijgt. En eigenlijk iedereen die zich uitspreekt tegen de gevestigde orde in die zin, maar vervolgens ook direct komt met oplossingen, valt voor mij al snel in de categorie competente rebel. Degene die alleen maar rebelleert en zegt wat er allemaal fout is, valt niet in die categorie, want daar heb je eigenlijk helemaal niks aan.
En wat zijn dan concrete oplossingen waar jij denkt, daar moeten we nu naartoe?
Nou ja, wat ik al zei, ik denk dat je door middel van prototyping en experimenten eigenlijk moet proberen om de impasse te doorbreken. Als ik kijk naar de klimaattafels, daar zat iedereen toch vanuit zijn eigen belang en zijn eigen achterban aan tafel. En komt er een compromis uit wat niet voldoende is. Ik denk, joh, geef gewoon een regio de ruimte om volledig klimaatneutraal alles te gaan organiseren. Kijk hoe dat werkt. Ga experimenteren met alle nieuwste technologieën en met een groep mensen die daar dedicated mee bezig is. Met alle kennis die er is op de wereld om daar iets mee te gaan doen. Nou, dat is waar Jurie van Alteren van Duurzaam Ondernemen ook veel mee bezig is. En kijk of je dan vervolgens kan opschalen naar Nederland. Dus begin met het doen. Ga opschalen. En ga niet vanuit praten tot een compromis komen. En vervolgens komt het hele doen niet eens meer aan de orde.
Het interview lijkt hier wat abrupt te eindigen. Bleek dat we al door de tijd heen zaten. Nienke, nogmaals dank voor je tijd en moeite. En mocht je dit horen, dank voor het luisteren.